Gemeente, vanmiddag om 5:30 zal in de voorkerk de gemeente barbecue beginnen. De activiteitencommissie verwacht aan ieder die zich heeft aangemeld om 5:00 in de kerk. De collecten zijn als volgt. De eerste collecte is evenals gisteren een diaconale zendingscollecte van de herstelde vormde kerk. De tweede is bestemd voor het onderhoud van het kerkgebouw. En de collecte bij de uitgang is bestemd voor de kerkvoogdij. Tot zover de afkondigingen. Onze hulp en enige verwachting is in de naam des Heren der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft en nog onderhoudt door het woord zijner kracht, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, onze eerste psalm mag gaan over de levensbron, en ook de laatste die we in deze dienst hopen te zingen. En daartussen hopen we te mogen putten uit de levensbron. We beginnen met het zingen op psalm 36 en daarvan het derde vers, psalm 36 vers 3. Kiezen vanmorgen onze geloofsbelijdenis uit de woorden van zondag 20, waar antwoord gegeven wordt op de vraag: wat gelooft gij van de Heilige Geest? En daarna zingen we uit Psalm 48, vers 6, want deze God is onze God. Psalm 48, vers 6, na de geloofsbelijdenis. Wat gelooft gij van de Heilige Geest? In de eerste plaats dat hij tezamen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. Ten andere dat hij ook mij gegeven is, opdat hij mij door een waar geloof in Christus en al zijn weldaden deelachtig maken, mij troosten en eeuwig bij mij blijven. Amen. Heere, leer ons bidden door de Heilige Geest, want het is uw eigen onthulling geweest dat de Geest in ons bidt met onuitsprekelijke zuchtingen als wij komen tot de Heere Jezus, als we Hem geloven op zijn woord, als we in Hem ons leven zoeken en ons hart laten vervullen van U, o Vader, U, o Zoon, U, o Heilige Geest. Want U bent in de hemel en toch ook op aarde. U bent volmaakt, maar wil in onvolmaakte mensen wonen. U bent volkomen heilig en toch wil U gemeenschap zoeken met onheilige mensen. U bent zo vlekkeloos rein en toch wilt U wonen in onbewoonbaar verklaarde woningen. U bent God en wij slechts mens. Maar zoals het al in de vroege kerk gezegd werd, zo is het nog steeds en we beleiden dat en we houden het U voor als een uitspraak die U menigmaal gehoord moet hebben van uw mensenkinderen op de aarde. God werd mens, opdat wij tot God zouden komen. En deze dag, deze tweede Pinksterdag, waarop uw gemeente, niet alleen hier, maar ook elders vergaderd, is het opnieuw onze hartelijke bede, Heere, dat we tot U mogen komen. En dat in dat komen er steeds meer beleefd wordt, Hij is al gekomen in mij. Als dat voor het eerst in ons leven plaatsvindt, dan herkennen we dat niet. Dan is het allemaal nog zo vreemd en nieuw. Maar uw geoefende christenen, de mensen die leren omgaan met u, de levende God, en wandelen met hun God, zullen daar toch meer en meer in mogen toenemen. En het is onze bede, Heere, dat u dat vanmorgen verheldert, en bijzonder voor hen, zodat groei in de genade en kennis van onze Heer Jezus Christus in het dagelijks leven herkend wordt en de vermaning, de aansporing van de Heilige Geest begrepen wordt, wordt vervuld met de Heilige Geest. Want u zegt dat niet als een wens. U heeft niet tegen uw gemeente gezegd, en met name dat deel wat u toegewijd is en u dient en lief heeft, dat ze dat moeten wensen vervuld te worden door de Heilige Geest. Maar u zegt uitdrukkelijk, word niet dronken in wijn, maar vervuld van de Heilige Geest. En die opdracht, heren, heeft de kerk te weinig ter harte genomen in elke eeuw. En in het bijzonder ook in onze eeuw. Omdat we enerzijds zo weinig van het werk van de Heilige Geest in ons persoonlijk leven begrijpen. En anderzijds er zo de nadruk op kunnen leggen. Dat zelfs allerlei dingen zijn uitgevonden die niet in de Bijbel staan. Om dat vervuld zijn met de Heilige Geest maar tastbaar te maken. Zoals het vallen in de geest. En wat we nu aan u vragen, heren, is in alle ootmoed. Dat u zelf maar als de inwendige leermeester, u, de Heilige Geest zelf, ons onderwijst in wat de Bijbel zegt. En niet wat mensen veronderstellen of hebben gedestilleerd uit de boodschap. Hoe goed dat ook kan zijn, hoe verhelderend het ook kan zijn, het wordt maar al te vaak onhelderder. En wij bidden u bij grondeloze barmhartigheid om dat te doen, heren. Want als u het doet op grond van uw recht, als onze koning en hoogste leider en heelmeester en meester, dan is er geen reden om te denken dat u dat kunt doen, want u heeft al zo vaak gesproken, ook hier te Abbenbroek, en we hebben niet geluisterd. We zijn met recht een wederhorig kroost. Maar toch belooft u aan zulke mensen dat u weer zult komen om te wonen bij een wederhorig kroost, opdat het altijd bij u zal wonen. En daar pleiten we op, heren. Ga niet met ons in het gericht, maar bij uw grondeloze barmhartigheid breid de vleugelen van uw barmhartigheid over ons uit, opdat we verstaan mogen wat de Geest tot de gemeente zegt. En niet wat de geesten uit de wereld tot de gemeente zeggen. En wat wereldse mensen roepen. Maar wat hij roept. U komt de belofte toe. Zo preekte Petrus. En allen die de Heere onze God daartoe roepen zal. De belofte. De beloofde Heilige Geest. Leer en onderwijs ons en geef dat dat gezegende werk ook mag plaatsvinden onder Israël. Geef dat die geest der genade en der gebeden daar rijkelijk worden uitgestort, Heere Jezus. Geef het in uw gemeente in de Arabische landen en waar ze ook ter wereld vervolgd wordt of in het nauw gedreven. Geef het op de zendingsgebieden van onze kerk in Malawi en Suriname. Dat de Heere Jezus Christus dierbaarder voor hen worden als ooit. Omdat bevonden mag worden. Het een concrete geloofservaring mag zijn. De Heere nu is de Heilige Geest. En waar de Geest des Heren is, al daar is vrijheid. Amen. Wij lezen vanmorgen Handelingen 2. Althans, het laatste gedeelte. Vanaf vers 36. Dat is het laatste gedeelte van de preek van Petrus en de reactie daarop van de hoorders en hoe dat in een verdere leven zich ontwikkelde. wat nu eigenlijk de vrucht van de prediking van Petrus was, naar aanleiding van de uitstorting van de Heilige Geest. Handelingen 2 vanaf vers 36. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God Jezus tot een Here en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die gij gekruisigd hebt. En als ze dit hoorden, werden ze verslagen in het hart en zeiden tot Petrus en de andere apostelen: wat zullen wij doen, mannen en broeders? En Petrus zei tot hen: bekeert u, en een ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden, en gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toe roepen zal. En met veel meer andere woorden betuigde hij en vermaande hen, zeggend: word behouden van dit verkeerd geslacht. Die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt. En er werden op die dag tot hen toegedaan omtrent 3000 zielen. En zij waren volhardend in de leer van de apostelen, en in de gemeenschap, en in de breking des broods, en in de gebeden. En er kwam een vrees over alle zielen. En vele wonderen en tekenen geschieden door de apostelen. En allen die geloofden waren bijeen en hadden alle dingen gemeen. En zij verkochten hun goederen en haven en verdeelden dat aan allen, nadat elk van nodig had. En dagelijks eendrachtig in de tempel volhardend, en van huis tot huis brood brekend, aten zij tezamen met verheuging en eenvoudigheid des harten, en prezen God, en hadden genade bij het ganse volk. En de Heere deed dagelijks tot de gemeente die zalig werden. Tot zover de schriftlezing. Tekst vindt u in de woorden, de laatste woorden van vers 38. En gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. We gaan eerst zingen, gemeente, uit Psalm 25... waarin het weer gaat over die liefdekoren. Weet u nog, de preek over Psalm 118? Bind het offer dan met touwen tot aan de hoornen van het altaar. De liefdekoren, koren waarmee wij gebonden zijn aan het altaar Jezus Christus. Waarheid zijn des Heren paden. Maar ook: wie heeft lust de Heere te vrezen, want God zal dan zelf zijn leidsman wezen. Dat komt straks terug in de preek. Leidsman wezen. Het zal namelijk gaan over het gedoopt worden in Jezus. Niet alleen het gedoopt worden in de naam des Vaders, des Zoons en des Heilige Geestes, maar er is ook nog een doop in de Heere Jezus Christus, de leidsman. We zingen uit Psalm 25, het vijfde en het zesde vers. Geworden in Sion's zalen op de Tempelberg in Jeruzalem. Jawel, de plaats waar nu die gouden koepel staat en de Al-Aqsa-moskee. Die overigens in de toekomst zullen weggevaagd worden als de Heer Jezus zal terugkeren op de aarde. Maar voor het zover is dat de Heer voor de tweede keer terugkomt om op de berg Sion te tronen als de koning van de ganse aarde, is hij al teruggekeerd op de Pinksterdag in Jeruzalem. Hij had immers gezegd, ik zal u geen wezen laten, maar ik zal weer tot u komen. En de Heer Jezus kwam op twee manieren terug. Op de Pinksterdag in Jeruzalem, toen de vroege regen viel, en straks in zijn lichamelijke wederkomst in Jeruzalem, bij gelegenheid van de spade of de late regen die zal vallen. De vroege regen viel met plensbuien neer. Wat zal de spaderegen dan al niet worden? Stromen van zegen. Als het nu al in Sion's zaal in Jeruzalem zo was, dat gezongen kan worden, de lofzang klimt uit Sion's zaal en tot u met stil ontzag. En een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. Maar ons weerspannig overtreden verzoent en zuivert gij. En we zien dat er mensen vervuld worden met een stroom van gerechtigheden. In plaats van een stroom van ongerechtigheden. En dat is een zielservaring die we elkaar van harte gunnen, denk ik, of niet? Dat je hart gaat zeggen, mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw lof en dienst bereid. Ik zal zingen van den Opperheere. Hoe komt een mens een 21ste eeuws mens in die turbulente samenleving waar wij vandaag in wonen, aan die volheid van de Heilige Geest? Wel op grond van een belofte. Gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Denkt u dat die belofte alleen gold op de Pinksterdag van het jaar 30 na Christus in Jeruzalem? Of denkt u dat die belofte nog steeds geldt? Als je Calvijn naleest, bij de verklaring van deze tekst, dan zegt hij, het gaat bij de gave van de Heilige Geest niet zozeer over de wedergeboorte, de bekering. Natuurlijk, dat is ook het werk van de Heilige Geest. Daar hebben we het gisteren over gehad ook, met name. Maar hij zegt, er is meer. Als je kanttekeningen leest, van de Statenvertaling bij deze tekst, dan hoor je dezelfde geluiden. In waarbij dan ook gezegd wordt dat het niet alleen gaat om de reiniging door de zonden, namelijk niet alleen de gave van de Heilige Geest die alle gelovigen gemeenschappelijk en ter zaligheid nodig zijn, maar ook deze buitengewone gaven die wij nu ontvangen. Want deze werden toen ook aan andere gelovigen meegedeeld tot verbreiding en bevestiging van het evangelie. Dus met andere woorden, het gaat in onze tekst niet alleen over het werk van de Heilige Geest in de wedergeboorte, maar om iets meer dan dat. En om dat nu helder te krijgen, wat de Heilige Geest daar vandaag mee bedoelt te zeggen, moeten we even terug in de tijd, terug naar wat al eerder geopenbaard is over die gave van de Heilige Geest. Toen Maria de drempel overschreed van het huisje van Zacharias en Elisabeth, raakt Johannes als een babytje in de moederschoot vervuld van de Heilige Geest. En omdat Johannes nog in de buik van zijn moeder zat, kon hij niet eens brabbelen. Maar God vervulde toen al, uit de mond der zuigelingen heb ik mijn lof bereid. Terwijl hij nog niet eens geboren was. Want iedereen die dat Bijbelgedeelte gelezen heeft, even lang, al bijna 20 eeuwen lang, die weet, het is zelfs mogelijk dat je kind in je buik wedergeboren wordt. En dan lezen we dat Elisabeth vervuld raakte van de Heilige Geest. Zij ontving de gave van de Heilige Geest. En wat gebeurde daar dan? Viel ze in de geest? Kreeg ze extatische verschijnselen? Nee. Ze werd er helemaal vol van. Van God. En dat liet ze merken. Heel eenvoudig. Als je dat woord vervullen in de Bijbel nagaat, dan komt dat heel vaak voor. Het woord wat Lucas hier gebruikt, dat wordt gekoppeld aan het werk van de Heilige Geest, maar het begrip vervullen, wat ook in de andere, met andere Griekse woorden gezegd kon worden, dat betekent iets wat je overmeestert, iets wat je bemachtigt, iets wat je overweldigt. Bijvoorbeeld, mensen raken vervuld van toorn. Je ziet ze zieden van woede. Of mensen worden vervuld van jaloezie. Ze kijken naar een ander en ze zijn vol van jaloersheid. Of mensen zijn vervuld van iets uit deze wereld. Je hebt een nieuw huis betrokken en je bent helemaal vervuld van het huis en de inrichting van het huis. Het beheerst je denken. Je wordt er overweldigd. Dat kan ook een nieuwe auto zijn, een nieuwe baan, een nieuwe vriend of vriendin. Jullie herkennen het allemaal, wat het betekent als je van iets of iemand vervuld bent. Nou, zo eenvoudig mag je dat zien. Vervuld worden van de Heilige Geest is vervuld worden van God. Nu staat er hier in de grondtekst bij het woord gave een woord wat heel simpel betekent geschenk. Gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen, dat is, gij zult het geschenk van de Heilige Geest ontvangen. Dus je moet niet iets heel bijzonders gaan denken bij het woord gave. De Bijbel is meestal gewoner en nuchterder als dat wij mensen willen. Al worden er wel heel bijzondere dingen ons aangereikt die beleefd mogen worden, ervaren kunnen worden. Petrus zegt, bekeert u en aan ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden en gij zult het geschenk van de Heilige Geest ontvangen. Zit je om zo'n geschenk verlegen? Een mens krijgt meestal wat hij begeert, of niet? Als je veel van God verwacht, dan zul je ook veel van hem ontvangen. Nooit kan het geloof te veel verwachten. Wie van ons verlangt er niet naar om ergens door vervuld te worden? Jonge mensen willen graag vervuld worden van bepaalde muziek. Ze willen vervuld worden van een bepaalde vriendenkring. Ze willen vervuld worden van iets tastbaars, iets grijpbaars. Maar ook wel met dingen die niet grijpbaar en tastbaar zijn. Bijvoorbeeld vriendschap. Of de invloed van muziek. Nu gaan we het vanmorgen niet hebben over goede en verkeerde muziek. Ik noem het alleen als voorbeeld. Ik kan vervuld worden van de muziek van Johann Sebastian Bach als ik aan het orgel spelen ben. Nou ja, andere mensen hebben weer andere liefhebberijen. Het is vaak de hobby, hè, die ons vervult. Ons, ik vind dat een verschrikkelijk woord, maar goed, men gebruikt het tegenwoordig, die ons positieve energie geeft, zeggen we dan. Waarom vind ik dat een verschrikkelijk woord? Ik kom dat woord nergens in de Bijbel tegen. Positieve energie. Dat is een woord uit een New Age denken. Maar ik snap wel wat ermee bedoeld wordt. Laten we het proberen eens bijbels te vullen. De Bijbel noemt dit vervuld worden van de Heilige Geest. Kun je je positievere energie voorstellen als dat? Als ik dan toch het woord moet gebruiken. Vervuld worden van God. Terug in de tijd zagen we dus dat bij Zacharias Elisabeth, Johannes de Doper, gebeurde. En even wat minder ver terug in de tijd zien we het gebeuren daar in Sion Sala, de tempelberg in Jeruzalem. Daar staat een menigte van duizenden mensen. En er staat een man voor hen, Petrus. Had God nu geen betere dominee kunnen sturen om daar het Pinksterevangelie te preken? Dat is toch een volkomen ongeloofwaardige man die daar staat te preken, die Petrus. 7 weken geleden heeft hij zijn meester verloochend. Wij zouden zeggen, laat die man eerst maar eens een poosje wat op de achtergrond blijven. En tegen die tijd dat hij weer acceptabel is voor de gemeente, dan moet hij maar eens weer eens gaan preken. Voorzichtig maar eens een keer bij een avonddienst en op een tweede dag. We vragen ons elke keer in alle ernst af, was het niet beter dat Johannes hier had gestaan? Johannes de apostel van de liefde. De man die straks de openbaring op Patmos zal ontvangen. Die zoveel over de Heer Jezus heeft onthuld. Waarom Petrus? Juist Petrus, lieve mensen. Juist Petrus. Om die gave van de Heilige Geest helder te krijgen. Die gave van het vervuld worden van God. Hoe was dat bij Petrus gegaan? Petrus had ernstig gezondigd. Zo ernstig dat je bijna zou kunnen geloven in een afval van de heilige. Want hij had zijn eigen zaligheid, zijn ontsnappingsroute uit dit leven doorgesneden. Hij had zijn eigen toekomstige redding geblokkeerd door Christus te verloochenen. Wie Christus niet aanneemt als zaligmaker, wie hem verloochent, die blokkeert zijn eigen ontsnappingsroute uit deze wereld. Want er is geen ontkoming meer aan het oordeel. We zullen met deze wereld dan moeten blijven, vergroeid met deze wereld moeten blijven en met deze wereld ondergaan. Petrus had Christus verloochend. Maar Petrus had ook bitterlijk daarover gehuild. Herkennen wij dat? Dat bitterlijk schreien over onze zonde. Want die veroorzaken Christus wonden. En toen werd hem de zonde vergeven. Omdat Petrus geloofde, ach, omdat God goed is. Want goede tieren is de Heere. Zijn goedheid eindigt nimmermeer. Zijn waarheid houdt haar kracht tot in het laatste nageslacht. Dat zijn ook uw kinderen en kleinkinderen. Zolang er leven is, is er hoop. Omdat de hoop in Christus doet leven. En Petrus kreeg na zijn vergeving van zonden in een bijeenkomst van de discipelen die volheid van de Heilige Geest. Christus blies op hen en zei: ontvangt de Heilige Geest. Dat noemen we wel klein Pinksteren. Voorafgaand aan de grote dag van Pinksteren was daar die besloten bijeenkomst met de 11 discipelen die de gave van de Heilige Geest ontvingen. Wat gebeurde er toen in het persoonlijke leven van Petrus? Petrus heeft toen vol van God geloofd, geweten, mijn zonden zijn echt door God vergeten. Dit raakt een belangrijk punt in ons leven. We hebben vaak moeite om te geloven dat onze zonden die ons enorm kunnen achtervolgen, werkelijk vergeven zijn. Petrus die kon dat geloven omdat hij vol van God raakte. Dan raak je ook vol van Gods overweldigende liefde voor de voornaamste van de zondaren. Toch? En omdat Petrus vol van God raakte en dus voluit kon geloven dat zijn zonden hem vergeven waren, stond hij daar vrijmoedig op de Pinksterdag te preken. Je zou zeggen, anders had die man van binnen ook wel een sterke belemmering gehad om te kunnen preken. Dat is voor de hedendaagse predikers nog precies hetzelfde. Als ze terug gaan denken aan alle zonden die de Heer heeft moeten vergeven in hun leven, en alle afmakingen, alle ongerechtigheid, alles wat misdaan werd, dan zeggen ze, laat ik mijn mond maar dicht houden, want wie ben ik dat ik een ander moet vertellen hoe die moet leven, als ik het zelf niet gedaan heb. Dat is iets waar vaders en moeders ook mee zitten, hè. Ik zal maar niks zeggen tegen mijn jongen of tegen mijn meisje, want wie ben ik zelf geweest. En de kinderen weten dat vaak ook, en dan denk je, laat ik mijn mond maar dicht houden. Dan zijn we niet vol van God. Nee, dat moet ik eerlijk zeggen vanmorgen. Want als je vol van God bent, dan weet je zo zeker dat God de zonde vergeeft, dat je dat ook tegen je kinderen kunt zeggen. En zeggen, papa en mama die hebben het toen ook verkeerd gedaan, glad verkeerd, helemaal verkeerd. Maar papa en mama geloven ook in de vergeving van de zonde. Het is door de Heere weggehaald, het is weggedaan. En daarom zeg je nou tegen jou dat je niet mag zondigen, omdat de Heere dat tegen je zegt. De gave van de Heilige Geest, de volheid van de Heilige Geest, werkt in ons hart een vol geloven in alles wat God zegt. Zonder twijfel. Oh, die gave die kan weer weg hebben, dat zie je bij Petrus ook. Een tijd later lezen we in Handelingen dat hij zit te veinzen met de Joden in Antiochië, dan is dat weggeëbd. En later zie je het weer terugkeren. Het is net zoals met eb en vloed. Dus niet, de gave van de Heilige Geest is niet iets wat altijd in een bepaalde volheid in een mens aanwezig is, maar al naar gelang God het schenkt. En de omstandigheden het ook nodig maken dat je die volheid hebt. Maar er is toch iets wat wel meer blijvend is. Ik bedoel, het is niet zo dat als iemand voor het eerst die gave van de Heilige Geest gaat ervaren. En nogmaals, dat kan dus weg hebben of in een grotere vloed hoger komen. Het is niet zo dat hij er nooit meer iets van merkt. Want we lezen in de tekst dat de mensen die die gave ontvangen hebben, eerst iets overkwam. En Petrus zei tot hen, bekeert u en een ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus. Dat is opmerkelijk. Er staat, jullie moeten gedoopt worden in de naam van Jezus Christus. Er staat niet, jullie moeten gedoopt worden in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geest. De Heer Jezus had uitdrukkelijk voor zijn hemelvaart opdracht gegeven om te dopen in de naam van een drieëne God. Waarom staat hier nu, en ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus? Petrus die stond daar voor Joodse mensen. Die ruim zeven weken daarvoor heel openlijk hadden beleden dat voor Jezus geen plaats was in hun leven. Oh ja, ze gingen elke zaterdag naar de synagoge. Zeer meelevende kerkmensen. Ze baden elke dag. Zeer biddende mensen. Ze gaven tienden, dat is meer dan dat wij meestal doen. Zeer voorbeeldige mensen. Oh, de meeste van hen zullen keurige nette kerkgangers geweest zijn. Want ze waren ook bang voor die Romeinse controle. Die Romeinen waren niet zoetsappig, dus je moest wel een beetje in het spoor blijven in die tijd. Criminaliteit werd zeer ernstig bestraft. Standrechtelijk. Geen lange rechtszittingen. Gelijk boter bij de vis. Dus. Er is weinig aan te merken hoor. Op al die kerkmensen van toen. Behalve dit ene. Verschrikkelijke. Ze geloofden niet in de Heere Jezus Christus. Kolbrugge zal eeuwen later zeggen, dit is de enige echte zonde die er overblijft sinds de komst van de Heer Jezus. Dat je niet gelooft in de Heer Jezus. Hij verklaart alle andere zonden min of meer tot poppenzonden. Met andere woorden, ze zijn niet zo ernstig en erg als het niet geloven in je redder die je redt van die andere zonden. Het is ongeveer hetzelfde als dat ik door ongelukkig te manoeuvreren met mijn auto te water ben geraakt in het kanaal. En ik zit in die auto en er komt iemand die verschijnt voor het raampje van mijn auto terwijl het water stijgt in de cabine. En die ander die beduidt mij wat ik doen moet en ik wijs hem af. Wat zou dat een ongelofelijke dwaasheid zijn, dat je je redder dus afwijst. En als die andere een poging doet om mij te redden door die auto open te maken, nadat hij helemaal volgelopen is, want je moet wachten hè, tot het bijna het water tot aan het dak stijgt, dan kun je die portier openmaken. Stel je voor dat die ander mij beduidt, wacht en dan hij rukt die portier open en je grijpt En je zegt, nee, nee, ik wil het niet. Dat is hetzelfde als dat je zegt, ik geloof niet in Jezus Christus. Dan weet je het in één keer. Dit is zo verschrikkelijk als mensen dat doen. Want God heeft geen lust in de dood van de zondaar. Hij wil dat we leven, eeuwig leven. Wie niet gelooft in de Heer Jezus, die wijst zijn eigen redding af. Daarmee Gods liefde. En de redder zelf. Dit had het Joodse volk gedaan. En Petrus zegt dat heel ronduit, vervuld van de Heilige Geest in die preek, zegt hij dat tegen. Gij hebt Christus gekruisigd. Jullie hebben zelf Christus uit je leven willen wegdoen. Er was geen plaats voor Jezus in de herberg in Bethlehem destijds. Er was geen plaats voor Jezus voor jullie in Jeruzalem. En niet in Galilea. En niet in Perea. En niet in Tel Aviv. Nergens was plaats voor Jezus. Jullie moesten hem niet. Je hebt zelfs staan te schreeuwen. Stauru, kruist hem. Dat hebben jullie gedaan, zegt Petrus. Was Petrus kwaad? Nee, hij was vervuld van de Heilige Geest. Als de Heilige Geest ons vervult, dan wordt de zonde pas werkelijk zonde genoemd. En dan worden die mensen diep geraakt in hun hart. Als ze dit hoorden, werden ze verslagen. En ze vragen, wat moeten we doen? Is het nog goed te maken? En Petrus zegt, bekeert u van deze verschrikkelijke zonde. En een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus. Diezelfde Jezus die jullie weg wilde doen en geen plaats gunden in je leven. Daar moet je nu in gedoopt worden. En dan moeten we bij doop niet zozeer denken aan de waterdoop die plaatsvindt. Dat is er wel aan verbonden, dat blijkt even later. Maar het gaat nog om iets anders. Het gaat om ondergedompeld te worden in Jezus Christus. De Heilige Geest openbaart ons in 1 Korinthe 10 wat hier bedoeld wordt. In 1 Korinthe 10 zegt de grote apostel der heidenen later tegen de mensen in Griekenland. Wat Israël vroeger overkwam toen ze uit Egypte werden geleid en door de Rode Zee werden gehaald en door de woestijn heen trokken naar het beloofde land. Dat zijn allemaal voorbeelden voor ons op wie het einde der eeuwen gekomen is. En wat zegt apostel Paulus? Toen Israël door de Rode Zee heen geleid werd, werden ze in Mozes gedoopt. Wat werd daarmee bedoeld? Vond daar een doopbediening plaats met water? Nee. Ze werden in Mozes gedoopt, betekent, ze werden ondergedompeld in Mozes. Mozes werd hun meester. Mozes werd hun leidsman. Ze hoefden zich geen zorgen te maken hoe dat moest, daar achter die Rode Zee en die immense Sinaï-woestijn, want ze hoefden alleen maar de leider te volgen. In Mozes gedoopt betekent dat ze de voetstappen van Mozes mochten gaan drukken, waar hij zijn voeten in het zand zette, moesten zij hun voeten maar in het zand zetten. En dan hoefden ze zich niet ongerust te maken over de reis en over de afloop van de reis. Wel zegt Petrus tegen dat in grote verwarring verkerende Joodse volk daar in Jeruzalem, in Sionzalen. Het enige wat jullie nou moeten doen, is Jezus verklaren tot je overste leidsman en voleinde des geloofs. Ondergedompeld worden in Jezus Christus. Zodat Hij je bemeestert. Hij je overmeestert. Hij je leidsman is. Die je door het lijden heen zal trekken. Door de woestijn van dit leven heen naar het beloofde land. Geliefden. Het leven van een kind van God is eigenlijk een heel eenvoudig leven. Het is niet een ingewikkelde, dramatische en vol van allerlei vreemde mystieke ervaringen die je eerst moet doorlopen. Je hoeft niet zoals bij de vrijmetselaars allerlei rituelen te doorlopen om een hogere graad te bereiken. Je hoeft niet eerst bepaalde extatische ervaringen te kunnen vertellen. Die mensen die hier stonden in Sionzalen, die waren overweldigd geweest door zonde. Met name die zonde van het ongeloof in Christus. Van het willen ausradieren van Christus, zoals de Duitsers dat in de oorlog zeiden. Hè? Ze zeiden van Coventry in Engeland, die plaats die moet ausradierd werden. Dat wil zeggen, verdwijnen van de aardbodem. Toen werd het woord Coventrieren geboren. Coventrieren werd in de tijd van de oorlog de taal voor iets wat volledig weg moet. Wel, dat was wat het Joodse volk toen wilde. Jezus moet weg. En hun dominees, hun synodeleiders, hun schriftgeleerde fariseeën, die hebben dat heel bijzonder gestimuleerd. De nood van het Joodse volk is nog steeds dat je met ze mag praten over God. Dat je met ze mag praten over de Tora. Dat je met ze mag praten over de profeten, maar niet over Jezus Christus. En dan zegt Petrus, heilige, heilige ironie. Diezelfde Jezus die je geen plaats gunde in je leven, daar mag je nu in ondergedompeld worden. Verlangt je dat ook? Dat de goede meester je te machtig wordt, te sterk wordt. Want dat is het dan, hè? Zoals Jeremia, een jonge kerel, in de tijd van het Oude Testament zei, u heeft mij overreed, overmoogd. U bent me te sterk geworden. Ja, maar dominee, hoe weet ik dat dat voor mij is? Wel, u komt de belofte toe. Ja, maar dat was tot Joodse volk gezegd, inderdaad. U komt de belofte toe en uw kinderen. Ja, maar dat ging over de kinderen van het Joodse volk. Inderdaad, trouwens, tussen haakjes. Maar daar kom ik nog op terug in de aankomende weken, beleven de welzijn. Een van de belangrijke bewijzen van de kinderdoop, hè? U volwassen mensen komt de belofte toe en uw kinderen. Maar dat gaat nog over het Joodse volk. Ja, wacht eens even, wat staat er achteraan? En allen die daar verre zijn, toen Petrus op de Sionsberg stond en ik keek in de richting van Nederland, kon hij niet eens de Middellandse Zee zien. Laat staan dat hij honderden, duizenden kilometers verder dat Germania Inferior kon zien. Oftewel die lage landen bij de zee, dat Nederland. En toch wist Petrus al, er komt een tijd dat God daar in die lage landen bij de zee zijn volk gaat roepen. Allen die daar verre zijn. Hoor je bij dat volk van Nederland? Dan roept God je. Om in de Heere Jezus te geloven. Je aan Hem over te geven. Je door Hem te laten onderdompelen in Hem. Ja, maar wat moet je daarvoor doen? Helemaal niks. Als alleen te geloven wat hier staat. Ge zult de gave van de Heilige Geest ontvangen en u komt de belofte toe. Deze belofte. Calvijn zegt, het was verbazingwekkend toen ik het las. Ik hoop dat ik het goed citeer uit mijn hoofd. De belofte komt ons toe. Dat wil zeggen, hij is voor ons bestemd. Ieder die onder het gehoor zit, mag geloven dat deze belofte voor hem of haar bestemd is. Dus er kan vanmorgen nou niemand zeggen, dat is voor mij niet bestemd, om vol van God te worden, ondergedompeld, gedoopt in Jezus Christus. Hij is voor ons allen bestemd. Ja, maar Calvijn, hoe werkt dat dan wel, zegt hij. Door het geloof in de Heer Jezus wordt het effectief in je leven. Ja, hij gebruikt een ander woord, ik gebruik nu een modern woord. Door het geloof in de Heer Jezus wordt het effectief in je leven. Dus dat is iets wat je ook thuis kunt doen, of als je straks onderweg naar huis bent, hè? Of in de aankomende week voortdurend kunt bedenken tussen de bedrijven door. Je moet een grotere bedrijvigheid ontwikkelen in het toegaan naar de troon der genade. Dat is het gewoon, hè? Een grotere bedrijvigheid tussen alle bedrijven door, om de toevlucht te nemen tot de Heer Jezus Christus. Want hij zegt, nader tot mij en ik zal tot u naderen. Dat is wat, dat is wat. Hij belooft het. Ten slotte nog dit, wat is dat bevindelijk als je ondergedompeld raakt in de Heilige Geest? Wel heel eenvoudig, je raakt vol van God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Maar in het bijzonder van Jezus. En dat is niet zomaar, want in 1 Korinthe 11 legt de Heilige Geest ons uit dat in de tijd waarin we nu leven, tot de wederkomst van Christus toe, God het hoofd van Christus is en Christus het hoofd van de man en de man het hoofd van de vrouw. God heeft een heilige rangorde ingesteld, waarlangs hij de geest in ons leven laat werken. En de kracht van de Heilige Geest onthuld wordt en ervaren wordt in ons leven. Het voert te ver om daarop in te gaan nu, maar door het loslaten van die heilige ordening in onze samenleving, bijvoorbeeld door de rolpatroonverwisseling in de huwelijken en in heel de samenleving, belemmeren wij de Heilige Geest. De emancipatie is een weerstaan van de Heilige Geest. Dat mogen we ons wel eens realiseren. Wij belemmeren de wijze waarop de Heilige Geest in ons leven zich in zijn volheid wil openbaren. Maar dat terzijde. Augustinus heeft ooit omschreven wat hij zelf ervoer bij de volheid van de Heilige Geest. Hij zegt, de Heilige Geest is intiemer met mij als ik met mezelf ben. Begrijp je? Begrijp je? Wie? Wie begrijpt het? Denk er nog even over na. De Heilige Geest is intiemer met mij als ik met mezelf. Je zou kunnen redeneren, is er iemand die intiemer met jezelf is als jijzelf? Het woord intiem is afgeleid van het Latijns woord intus. Dat betekent de binnenkant. Intiem wil zeggen dat iemand is toegelaten tot de binnenkant van je leven. Nou, meestal is dat alleen ons eigen ik. En als we heel veel van iemand houden, dan mag die ander ook binnenkomen. Hè? Nou moet je wel erg veel van iemand houden. Het gebeurt soms dat we, als we pas getrouwd zijn, die ander helemaal binnenlaten. En na verloop van tijd, dan moet hij weer een beetje buiten blijven. Of je hebt een vriend en een vriendin die helemaal naar binnen gehaald en dan toch na verloop van tijd wordt de relatie wat bekoeld en dan moet die ander maar weer zijn eigen plek opzoeken. Maar niet meer binnen jou. Augustinus die was net zo'n mens als wij hoor. Die heeft dat ook heel vaak meegemaakt. Maar die zegt, met God ging het totaal anders. Zo anders. Hij kwam binnen en was nooit meer vertrokken. Begrijp je het? En ik ben intiemer met hem als met mezelf. Dit is wat de Heer Jezus bedoelde toen hij zei, als iemand mijn woord bewaart, hier zie je hem liggen jongens, de Bijbel. Als iemand mijn woord bewaart, de Vader en ik zullen komen en zullen woning bij hem maken. Als je probeert daar een voorbeeld van te vinden, wat is dat dat iemand anders intiemer met jezelf is, als dat je met je eigen bent? Het enige voorbeeld wat ik kan bedenken is een moeder die zwanger is. Die heeft haar kind in haar buik en is daar intiemer mee als zichzelf. Dat is moeilijk om dat uit te maken, maar toch komt het er wel heel dichtbij. Daarom is de bevalling nog niet zo eenvoudig. De partus. Als je in twee parten uiteen gaat vallen. De moeder en het kind. Het is toch een scheiding. Zoiets moois als een creatie van God in de schoot van de moeder. Moet toch weer leiden tot scheiding. En hoeveel moeders die een kind onder hun hart gedragen hebben, worden later door datzelfde kind op hun hart getrapt. Scheiding. Zelfs het allerbeste in ons leven is besmet met de zonde. Maar het beste van God niet. Laten we ons erover verwonderen, lieve mens, dat als de Heer Jezus intrekt in ons neemt, gaat hij er nooit meer weg. Ziet, ik ben met u, wordt, ziet, ik ben in u, al de dagen, tot aan de voleinding van de wereld. En als je nou weet dat door Gods onmetelijke genade God in je woont, dan is het toch veel gemakkelijker om morgen en overmorgen te bedenken hoe dat nou is als hij ook meester wordt over alle facetten van je leven. Als we aan God denken als iemand die ver weg is, dan denken we, oh ja, we moeten proberen vandaag meer te bidden, we moeten proberen meer Bijbel te lezen en er wat van te zeggen als iemand vloekt en... Probeer je een beetje tussen de skillen aan, de grip die van zonde, wereld en vlees door te zeilen. Nee. Als je weet dat hij intiem is, in je is, dan helpt het toch niet om naar een bepaalde plaats te gaan waar hij niet zou zijn, want hij gaat altijd mee. Maar vooral, positiever geformuleerd, het helpt om de gave van de Heilige Geest je bewust te worden. En als iemand nu zegt, ik begrijp nog niet wat je bedoelt, dan moet je denken aan dat prachtige lied dat we met kerst gezongen hebben. Armen heeft hij met goederen vervuld. Snap je het? Missende mensen die zeggen waar die dominee over spreekt, ik wilde wel dat ik het had en ik heb het niet. Geloof dat God deze belofte voor jou u bestemd heeft. Ik denk dat Calvijn gelijk heeft. Voluit bijbels gelijk. Geloof het. Neem dat woord aan als Gods woord. Word niet dronken in wijn, maar word vervuld van de Heilige Geest. Want u komt de belofte toe. Ja, zover als het strand reikt en de Noordzee begint. Opdat ook te Abbabroek herhaald wordt. De lofzang klinkt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. Amen. Zingen we uit Psalm 65 het eerste en het tweede vers. Psalm 65 vers 1 en 2.
Thank you.
danken, gemeente. We zullen gedenken, heren, en we mochten dat vanmorgen doen, hoe gij voor deze ons uw gunst hebt bewezen, maar ook door de indachtigmakende genade van de Heilige Geest zult u ons morgen doen gedenken wat in uw gedachten is. Gedachten des vredes en niet des kwaads. Zodat onze gedachten gevuld mogen worden met de dingen die boven zijn waar Christus is. En in de bedrijvigheid van het leven van elke dag op van ons bedrijf. Het zullen gaan ervaren dat dat ons niet in de weg staat. Om druk te zijn in de wereld en toch vervuld van God. Integendeel. Onderwijs ons in de aankomende tijd ook hier in de werkelijkheid van deze dingen, de ervaarbare werkelijkheid. En geef dat wij de grootste ervaringsdeskundige die er ooit geweest is, maar vaak zullen raadplegen, u de Heer Jezus Christus. Want u heeft het hele aardse leven van ons doorstreden en doorleden en doorworsteld. En u was altoos vervuld van God. Leer ons te zien op Jezus op een manier waarop we dat nog niet deden of kenden. En laat het zo zijn, heren, dat de prediking van uw woord ook van deze morgen ook voor ons tot een rijke zegen zal zijn, die niet alleen druppelen, maar stromen teweeg brengt. Nieuwe gedachten stromen, verkenning van nieuwe gedachten velden, kortom, die wateren der rust, die u alleen vanuit de hemel doet uitvloeien, die ons brengen aan de wateren der rust. Hoor ons gebed en neem onze dank aan, Heere. Wie zijn wij en wat is het huisgezin van de gemeente Gods te Appenbroek, dat u ons gedenkt en niet met ons handelt naar onze zonden. Hoor ons dan, opdat de volheid van uw Heer Jezus Christus in de gemeente wonen, en daarmee ook de volheid van de Vader en de Heilige Geest, en dat ons vol gemoed, ook als er tegenspoed is die ons omringt, zich verheugt in God, want God is goed. Amen. Psalm 138 en daarvan het vierde vers. Psalm 138 vers 4 is onze slotpsalm. Liefden, gaat nu heen in vrede, met u dragend de zegen van de Heere. De genade van onze Heere, Jezus Christus. De liefde van God de Vader. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven met u allen. Amen.